Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Goedendag, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Arinde en ik wil je van harte welkom heten bij alweer een nieuwe aflevering van Toonzetters. Te luisteren op Amsterdam FM en Salto wekelijks. Hartstikke leuk dat je er weer bent. Dit is het klassieke muziekprogramma. Speciaal voor diegene die wat meer wil weten over klassieke muziek, maar het moeilijk vindt om zich een weg te banen in die gigantische veelheid. En we luisteren in deze aflevering weer naar muziek uit een bepaalde periode, zodat jij je een beeld kan schetsen van hoe muziek uit een bepaalde periode klinkt. Maar kan je wel vertellen, deze periode wordt wel lastig, want we gaan het hebben over de 20ste eeuw. En het uitgangspunt is de Bolero van Maurice Ravel. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, wil ik je eerst nog even vertellen wat je verder kan verwachten. We gaan het in deze uitzending hebben over, wat ik dus al zei, de 20ste eeuw. En daarin zijn nogal wat verschillende stijlen te ontdekken. En een deel van deze uitzending luisteren we naar neoclassistische werken. En een deel van deze uitzending luisteren we naar wat meer vernieuwende klanken. En zo gaan we bijvoorbeeld ook hebben over het 12-tonensysteem van Schönberg. Daarnaast lees ik een gedichtje voor van Stravinsky over een hele bekende vrouw. En we gaan bellen met een luisteraar. Die gaat verklappen wat zijn favoriete werk is. Ja, en dat werk gaan we natuurlijk ook luisteren. Superleuk! Maar dan nu eerst de Bolero van Ravel.
Thank you.
Dat was de Bolero van Ravel. Een heel erg bekend stuk, voor het eerst opgevoerd in 1928. Ja, en zoals ik al zei, daarmee begeven we ons dus in de 20e eeuw. En dit was overigens, dit was de verkorte versie van ongeveer 5 minuten. En het origineel duurt 15 minuten, maar dat vond ik voor deze uitzending een beetje te lang. Het thema van de Bolero, dat heeft Ravel geschreven en hij was ook heel erg trots op dat thema. En hij zei, ik ga een experiment doen. Ik ga gewoon alleen dat thema de hele tijd herhalen met dan dat ritme eronder. Waarbij het orkest alleen maar in grootte toeneemt, maar het thema verder niet ontwikkelt. Dus dat thema blijft echt de hele tijd hetzelfde. Dit experiment slaagde veel beter dan hij had verwacht, want het werd een ontzettend populair stuk. En dat is, nou, in zijn eigen woorden vreemd. Hij begreep daar niets van, want hij vindt het stuk inhoudloos. En gek hoe het grote publiek soms een hele andere perceptie heeft van werken dan een componist zelf. Of dat het een heel erg aanslaat en het ander helemaal niet. Zullen we ook nog zeker op terugkomen deze uitzending, want we gaan ook luisteren naar werken die helemaal niet goed werden ontvangen. We gaan even blijven bij Maurice Ravel. We gaan namelijk luisteren naar 3 liederen van hem. Trois chansons die hij ongeveer 10 jaar voor de Bolero had gecomponeerd. En het verhaal is wel de moeite waard om even te vertellen. We hebben het namelijk nu over 1915 of zo. Ik weet het niet, volgens mij 1915. En de Eerste Wereldoorlog was in volle gang. En veel vrienden en kennissen van Ravel, die vochten ook in de oorlog, in de Eerste Wereldoorlog. En Ravel wilde ook heel graag vechten voor Frankrijk. En sommige vrienden waren misschien ook al wel dood. Het hield iedereen ontzettend bezig natuurlijk in die tijd. Ravel wou niet achterblijven. En in de tijd dat hij wachtte, want ja, je kon blijkbaar niet meteen het leger in. Hij nam ook autorijlessen, geloof ik, om misschien leverancier te kunnen worden voor het leger, zoiets. Maar hij was dus aan het wachten en tijdens die wachttijd componeerde hij de volgende 3 liederen. En met name het tweede lied, of eigenlijk alleen het tweede lied, verwijst echt heel erg letterlijk naar de oorlog. En de andere liederen gaan wel ook over verlies. Muzikaal gezien zijn deze liederen neoclassiek te noemen. En dat is een hele belangrijke stroming, ik zei het al eventjes in de intro, van de eerste helft van de 20e eeuw. De neoclassieke werken of componisten die neoclassicistisch componeren, die halen hun inspiratie vaak uit oudere muziek. Heel vaak uit de muziek voor de romantiek. De romantiek is de periode voor de 20e eeuw, die stopt begin 20e eeuw. En de periode voor de romantiek is de klassieke periode van Mozart. En er waren heel veel componisten die daarop teruggrepen. Die zeiden, we moeten terug naar die klassieke stijl. Dat is dus de klassieke muziek. Of nog oudere muziek. Dus in dit geval greep Ravel terug op een beetje renaissance muziek. Je zou zijn liederen ook wel moderne madrigalen kunnen noemen, waarbij tekst op muziek wordt gezet. Nou, genoeg gepraat. We gaan nu dus luisteren naar de Trois Chansons van Ravel.
Thank you.
Ja, dat was Trois Chansons, of dat waren eigenlijk Trois Chansons van Maurice Ravel. En dat was het enige werk voor koor dat Maurice Ravel ooit heeft geschreven. Jammer, want ik vond het echt hartstikke mooi. Ik noemde het zojuist al, het neoclassicisme was een hele belangrijke stroming in de eerste helft van de 19e eeuw. En sommige componisten lieten zich inspireren door muziek uit het verleden en bouwden voort op die kennis. En andere componisten wilden juist alleen vooruitkijken en niets te maken hebben met wat al was geweest. Of nou ja, dat is ook weer niet helemaal waar, maar die wilden in ieder geval gewoon veel vooruitkijken. In de realiteit vallen de meeste componisten natuurlijk ergens tussen deze twee uitersten. De componisten laten zich ook weer niet zo makkelijk in een hokje plaatsen. En we blijven nog heel eventjes aan de neoclassieke kant hangen. We gaan namelijk luisteren naar het werk van Max Reger. Thank you. Dat was Concert im alten Stil, of Concert in oude stijl, van de Duitse componist Maximilian Rege. Ja, Concert in oude stijl, ja, de titel zegt het natuurlijk al. Rege liet zich inspireren door de oude stijl van de 18e eeuw voor dit werk. En we hebben het dan dus over de tijd van Mozart, de klassieke stijl. Toch moet ik daar even bij opmerken dat Rege niet een pure neoclassicist was. Want Wagner en Liszt waren voor hem net zo goed een grote inspiratie. Terwijl die twee toch echt meer van kamp nieuw waren in de 19e eeuw dan. En Rege is dan weer de 20e eeuw. Maar geef maar weer aan, heel zwart-wit is het allemaal niet. Stijlen vloeien in en uit en over en door elkaar heen. En componisten laten zich zeker niet binden door wat wij er achteraf allemaal bij verzinnen. Nou, mocht je net zijn ingetuned, je luistert naar Toonzetters. En het thema van vandaag in Toonzetters is 20e eeuwse muziek. Klassieke muziek. En ik heb het dan vooral over de eerste helft van de 20e eeuw, dus tot 1950. En we laten het neoclassieke nu dan toch eens een keertje even achter ons. En we gaan luisteren naar een van de meest invloedrijke en revolutionaire componisten van de 20e eeuw, Arnold Schönberg. Sorry, dan wil ik hem heel gewichtig aankondigen en dan verspreek ik me. Pardon, Schönberg. Hij leefde van 1874 tot 1951 en hij was enorm invloedrijk. Met name omdat hij in de jaren 20 een heel bekend systeem ontwikkelde, namelijk het 12-tonen systeem. Ik ga toch even heel kort uitleggen. Als je naar een piano kijkt, dan zit er van de ene C-noot naar de andere C-noot 12 tonen. Het is de C en dan heb je de zwarte toon als de C's en dan de D en de ga zo maar door. Dat zijn 12 tonen. En Schönberg die wilde niet discrimineren tussen de ene toon en de andere toon, tussen zwart en wit, en ook niet tussen wit en wit, en ook niet tussen de verschillende zwarte tonen. Heel moderne inslag eigenlijk dus. Hij wilde gewoon dat elke toon evenveel belang had. En om dat te doen maakte hij dan een reeks van 12 tonen. En die reeks was dan het uitgangspunt voor de compositie die hij daarna ging maken. Dat breekt met de traditie dat je je baseert op een toonsoort. Bijvoorbeeld het tweede pianoconcert in C groot. Nou, volg je het nog? Zo niet? Geeft niets. Ik wou het gewoon even uitleggen, ook voor mensen die misschien een muziekinstrument bespelen. Die kunnen dit waarschijnlijk wel volgen. En dan vind ik het toch, ik vond het heel leuk om te begrijpen wat dat eigenlijk inhield. En voordat Schönberg dit systeem ontwikkelde, begon hij vanaf circa 1907 te experimenteren met atonaliteit. En die term haatte hij overigens. En dat snap ik ook wel, want ja, atonaliteit klinkt alsof, ja, dat klinkt eigenlijk als iets wat niet klinkt, atonaal. Maar dat betekent het niet. Want wat is dat wel? Atonaal betekent dat de componist het werk niet in een toonsoort schrijft, bijvoorbeeld dus C groot, maar elke noot gebruikt die hij wil en zich niet laat leiden door een vaste toonsoort. Dat is in essentie natuurlijk een heerlijk idee, maar het maakt het wel moeilijker om iets lekker te laten klinken. Het is net zoiets als dat je zeg maar de regels van hoe kleuren bij elkaar passen gewoon overboord gooit en toch probeert een heel mooi schilderij te maken. Dus ja, veel moderne muziek waar je geen touw aan vast kan knopen is ook heel vaak zonder vaste toonsoort geschreven. En daarom klinkt het soms ook heel moeilijk en is het moeilijk om er naar te luisteren. Nou, dan weet je dat in ieder geval. Maar dat 12-tonen-systeem, dat was weer een manier wat hij dus later heeft ontwikkeld om een soort van toonsoort vrij te componeren. Om dus die atonaliteit in een systeem te vangen. We gaan nu luisteren naar het tweede strijkkwartet van Schoenberg. En dit strijkkwartet is in de muziekgeschiedenis belangrijk, omdat hij in dit strijkkwartet toewerkt naar atonaliteit. Het is dus niet het 12-tonen-systeem waar we naar gaan luisteren, maar een eerste vorm van atonaliteit bij Schoenberg. Het is het tweede deel waar we naar gaan luisteren. Dat deel is nog wel in een toonsoort geschreven, maar er is niet echt meer sprake van een harmonische structuur. En het hele strijkkwartet bestaat uit 4 delen en in het 4e deel laat Schoenberg de tonaliteit echt volledig varen. Nou, kan je ook vertellen, de première van dit strijkkwartet was geen succes, want mensen moesten echt heel erg wennen aan dit soort nieuwe klanken. Maar goed, onze oren kunnen natuurlijk al veel meer hebben dan de mensen van 100 jaar geleden. Dus genoeg gepraat, jij mag voor jezelf bepalen wat jij hiervan vindt.
Thank you.
Ja, dat was het tweede deel uit het tweede strijkkwartet van Arnold Schönberg. En Schönberg had het niet makkelijk toen hij dit werk schreef. Zijn vrouw had namelijk een affaire met zijn vriend en buurman Richard Gerstel. Ja, en als je vrouw er vandoor gaat met je mattie, dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. En toch keerde zijn vrouw uiteindelijk wel naar hem terug. Zij heeft een paar maanden een affaire gehad met deze man. Maar uiteindelijk kwam ze toch terug bij Arnold. Richard Gerstel die vond dat niet zo makkelijk. Die heeft er ook serieus op gereageerd. Die heeft namelijk zijn eigen atelier in de fik gezet. Zijn hart doorkliefd met een mes. En zichzelf vervolgens ook nog opgehangen. Hij was 25 jaar oud. Echt super dramatisch verhaal. En dat was enkele weken voor de première van het strijkkwartet dat je net hoorde. Nou, kan ik me voorstellen dat deze affaire nogal invloed heeft gehad op Schönbergs gemoedstoestand. En dat je dat ook terughoort in de muziek. Ik kan in ieder geval wel een zekere mate van stress horen en verwarring. Maar ja, misschien is dat gewoon een interpretatie die helemaal nergens op slaat. Maar ja, goed. Dat mogen we gewoon doen. Ik noemde dus al eventjes dat 12-tonensysteem. En we gaan nu luisteren naar het tweede vioolconcert van de Hongaarse Béla Bartók. Die leefde van 1881 tot 1945. En met deze compositie wilde Bartók aan Schönberg laten zien dat je alle 12 tonen kan gebruiken en toch tonaal kan blijven. Nou ja, we hebben dus geen 12 tonen werk geluisterd. Maar goed, ik ga toch lekker hier naar luisteren. Het tweede vioolconcert en dan het tweede deel van Béla Bartók.
Thank you.
deze allerlaatste klanken, zeg ik alvast dat dit dus Béla Bartók's tweede vioolconcert was. En dat was het tweede deel. Ja, en daarmee zijn we alweer bij het volgende stuk aangekomen. En daarvoor ben ik zeer vereerd dat ik deze niet zelf heb uitgekozen deze keer, maar dat hij is uitgekozen door een luisteraar. Het leek me namelijk leuk om luisteraars de kans te bieden hun favoriete muziek te horen in de uitzending. En deze week bel ik met videokunstenaar Huig van den Hoofdakker over zijn favoriete werk. Huig, ben je daar?
Yes, hallo.
Joepie, hallootjes.
Ja. Yeah.
Nou, Huig, heel erg leuk dat je hier in de uitzending bent.
Ja.
Ik ben dus super benieuwd. Wat is jouw favoriete stuk?
Mijn favoriete stuk is Le Sacre du Printemps. Van Tchaikovsky. Dat zeg ik toch wel goed, hoop ik.
Het is van Stravinsky.
Stravinsky, natuurlijk.
Dat doet er allemaal helemaal niet toe. Zeker niet in toonzetters, want dat is gewoon voor mensen die meer willen weten over klassiek. Het is dus van Stravinsky.
Ja.
En waarom is dat jouw favoriete muziekstuk? Ben ik dan natuurlijk razend benieuwd naar.
Ja, nou, ik ken het al heel lang. Want vroeger als klein jongetje keek ik naar Fantasia en van Walt Disney. En daar zit een hele mooie sequentie in met dat stuk, met het ontstaan van de aarde. Met dinosaurussen, waar ik natuurlijk toen al heel erg gek van was. En toen heb ik het heel veel later ooit weer een keer geluisterd. En dus het is een stukje jeugdherinnering, maar ook ik vind het zo mooi dat het niet zoals normale klassiek klinkt of zo. Ik zal het ook nooit aanzetten om te luisteren, of om gewoon op de achtergrond te hebben, maar echt om te luisteren. En het is echt een... het doet echt wel. Het voelt heel oer of zo, of heel aards. En, en dat vind ik heel interessant eraan.
Ja, nou dat oer, dat aardse, dat klopt ook wel. Ik weet niet of je het verhaal kent van het ballet van Le Sacre du Printemps.
Ja, ik heb dat inderdaad veel later heb ik dat ooit een keer uitgezocht. En dat gaat over iemand die zich dooddanst, toch?
Ja, klopt. Aan de lentegod.
Ja.
Dus dat is het offer inderdaad, om dan weer iets nieuws te laten ontstaan.
Oh, ja.
Dus het offer dat je moet brengen aan de lente om ook weer nieuwe whatever, gras of om mooie nieuwe dingen te laten ontstaan in de wereld. Ja. Nou, super tof. Ik wilde je ook nog vragen wanneer je het voor het eerst hoorde. Nou. Maar volgens mij was dat dan dus toen je klein was en naar Walt Disney keek.
Ja, zeker. Maar ik luister ik het heel vaak in de trein. Omdat het is gewoon net zo alsof je een film kijkt. Ik heb ook nu helemaal niet meer die beelden erbij. Maar gewoon, ik zou het iedereen aanraden om als je een keer een lange rit in de trein hebt, om dan dat stuk op koptelefoon te luisteren. Dat is echt gek.
Yes. Nou, hartstikke bedankt. Ik vind het zelf ook een heel erg mooi stuk. En ik realiseer me dat ik het ook voor het eerst dankzij Fantasia heb moeten gehoord. Nou, ik kom even niet aan mijn woorden. En ik ga die film ook binnenkort zeker weer kijken. En iemand anders zei al dat ik misschien een keer een Disney-uitzending kan doen. En dat lijkt me ook naar aanleiding van dit gesprek weer een heel erg goed idee. Dus hij komt vast nog een keertje terug, maar dan als onderdeel van een thema-uitzending.
Top.
Yes. Okay. Hey, super bedankt.
Ja,
en
graag gedaan.
We gaan luisteren naar het eerste deel dan.
Leuk.
En, ik zou zeggen, geniet ervan, Huig.
Ja, dankjewel. Ga ik doen.
Doeg. Nou, dames en heren, dat was Huig van den Hoofdakker, videokunstenaar, maakt hele, hele, hele mooie dingen. En dit is dus ook heel erg mooi, Le Sacre du Printemps, het eerste deel. Dat was de opening van Le Sacre du Printemps, The Rite of Springs van Igor Stravinsky. Prachtig. Die opening met de fagot is zo ontzettend mooi. En ik vond de tip van luisteraar Huig ook heel gaaf om het in de trein te luisteren. Dat je er helemaal lekker bij kan wegdromen. Het is echt hele mooie muziek. En het schijnt trouwens dat dat deuntje wat je hoort, dat Stravinsky dat heeft ontleend aan een Litouws volkslied. Ja, ik weet niet welk volkslied, maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Het klinkt heel erg mooi en mythisch in ieder geval. Stravinsky schreef deze muziek voor een ballet. Dat werd gechoreografeerd door Vasilov Nijinsky. En dat ging in 1913 in première in Parijs. En net als Schoenbergs strijkkwartet werd ook dit revolutionaire werk niet goed ontvangen. Kijk, nu vinden we dat hele belangrijke werken. Maar toen konden mensen er aanvankelijk helemaal niks mee. Het verhaal is, we hebben het er al eventjes over gehad net. Het is de offer aan de god van de lente. En destruction for innovation is dan echt iets waar ik aan moet denken. De Dionysische destructie om weer nieuwe dingen te kunnen laten ontstaan. En die muziek was, zoals je ook wel misschien hebt gehoord, een beetje dissonant. En ja, voor de oren toen, 100 jaar geleden, heel raar. En de dansstijl brak ook heel duidelijk met klassiek ballet. Het was eigenlijk moderne dans die je daar zag. Maar als je dat nog nooit hebt gezien, dan is dat heel moeilijk om naar te kijken. Dan begrijp je het misschien wel niet. Dat vinden we nu misschien heel raar klinken, maar toen konden mensen er helemaal niks mee. Nou, en dat had zelfs tot gevolg dat de première gewelddadig evenement werd. Er werd gereld, net als nu, dus het is een lekker toepasselijk werk. Er werden mensen ook uitgezet, mensen gingen met elkaar op de vuist. Ongelooflijk, allemaal omdat ze zo aangedaan waren door wat ze zagen. Ja, we kunnen ons daar eigenlijk bijna niks bij voorstellen. Hoe dan ook, bedankt Huig voor deze fantastische, geweldige inzending. Echt heel erg leuk. En wil jij graag een stuk horen in de uitzending? Laat het me dan weten. Hashtag klassieke toonzetters op Instagram. Of stuur me een berichtje op Facebook. Of laat het achter op de Facebook van Amsterdam FM. Vind ik echt hartstikke leuk om juist ook iets te laten horen wat jij leuk vindt of waar je een leuk verhaal over hebt. En dan is het nu ook voorleestijd. In elke aflevering lees ik voor uit iets wat een componist heeft geschreven. Of dat nou een brief is of een dagboek of whatever. Een of ander. Ik heb ook al een keer een rechtstuk gelezen over Bach. En deze keer blijven we bij Stravinsky. Ik heb namelijk iets heel leuks ontdekt wat ik nog niet wist. En dat is dat Stravinsky een tijdje lang hartstikke verliefd was op Coco Chanel. De modeontwerpster dus. En hij schreef dit gedicht op, moet ik even spieken, 16 juni 1933. Het rood van Chanel op Igor's voorhoofd. Verliest de zoete geur, ongeduldend wachtend op een zalig parfum, om zichzelf toe te voegen aan de zoete herinnering van een kus van de vurig gekleurde lippen van Chanel, ook wel Coco genoemd. Hier, lieve Coco, zijn geïmproviseerde verzen die jou roepen in het Frans. Een geschenk van parfum voor de heilige dag op 18 juni van je trouwe Igor. En die gelooft dat hij niets verkeerd doet als hij je charmeert met deze verzen. En als ze niet goed zijn, laat hen dan in ieder geval ontwaken om hem echt gelukkig te maken. Liefdevol de jouwe. Igor, 16 juni 1933. Nou, Igor, wat heerlijk dit. Verliefd op fashionista Chanel, Gabrielle Coco Chanel. Maar goed, hij was wel getrouwd, dus het is wel sappig, maar het is ook wel droevig. Ja, we hebben net al naar Stravinsky geluisterd. En daarom is er nu nog ruimte voor een andere componist in de uitzending. We gaan namelijk luisteren naar werk van Paul Hindemith, de Duitse componist Paul Hindemith. En we gaan eerst luisteren naar zijn Meditation en daarna naar Trouwenmuziek. En Hindemith wordt ook gerekend tot de neoclassieke stijl, maar hij haalde meer inspiratie uit werken van Bach. Barok dus. Dus hij haalde niet inspiratie uit de stijl van Mozart, maar ja, de barokke stijl. En daarmee maken we het circus eigenlijk rond. We hebben geluisterd naar Ravel die met zijn koorwerk teruggreep naar de Renaissance. Reger die teruggreep naar de klassieke stijl van Mozart, die ook teruggreep naar de romantiek van Wagner en Liszt. En nu gaan we luisteren naar Hindemith, die teruggrijpt naar barok. En we hebben geluisterd naar muziek die nergens naar teruggrijpt, maar vernieuwt. En dat is de 20e eeuw. Dat is een mengelmoes van heb ik jou daar. Iedereen gaat lekker zijn eigen gang en experimenteert erop los. Heerlijk. Ja, en soms trouwens ook niet om aan te horen. Maar de muziek van vandaag vond ik wel om aan te horen. Nou, jij niet. Niet getreurd. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Want weet je, er is zo ontzettend veel klassieke muziek gecomponeerd dat er sowieso wel iets tussen zit wat jij leuk vindt. En mocht jij nou een stuk willen horen in de uitzending, laat het me dan vooral weten op Facebook of Instagram. Kan allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar het laatste stuk van deze uitzending. En dat is de meditation van Hindemith en daarna het trouwenmuziek. Hele fijne dag nog.